In Efeze 3 waren wij feitelijk op het hoogtepunt van de uiteenzetting. Van de hele brief namelijk. Dat zal u niet opgevallen zijn misschien. Aan een indeling kun je het ook niet echt zien, geloof ik. Nee. Maar het is het wel. Namelijk, wij waren bij vers... Even kijken. Oh, ik zit hier helemaal in het verkeerde boek, joh. Filippenzen. Efeze 3. Wij waren bij vers 12. Waren wij, nou, kan het wel wezen dat ik wat overgeslagen heb, maar dat weet ik niet meer. Maar we zijn geëindigd bij vers 12. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. En als u in uw Bijbel dat aatje veranderd hebt in een V, dan weet u dat we daar waren dus. Want het is niet geloof aan hem. Bij die uitdrukking geloof aan hem moeten natuurlijk alle belletjes gaan rinkelen. Want ja... Dat is wel heel slecht Nederlands sowieso. Het is een vreemde uitdrukking. Je ruikt dat er wat verkeerd is. En ik heb het vermoeden, maar misschien heb ik dat gezegd, dat het niet eens een fout is van de vertalers, maar dat het een zetfout is van de zetters. Wij noemen dat in de praktijk een drukfout. Maar toe maar. Daar komt namelijk meer voor, maar die maar even terzijde. Maar het gaat over de toegang die we hebben. Tot wat is de vraag? En het antwoord is vanzelfsprekend, we hebben de toegang tot de troon der genade. Of we hebben de vrijmoedigheid en de toegang tot deze genade in welke wij staan. Dat laatste is Romeinen 5, de eerste verse. Dat andere was de Hebreeënbrief. Waar staat dat wij toegaan, dat is een ander woord voor naderen. Eventueel voor ingaan, maar daarmee is het een synoniem voor het woord offeren. Dat moet ik waarschijnlijk uitleggen. Het traditionele woord voor het offer is in het Oude Testament, in het Hebreeuws, korban. Het korban, het offer. Korban. Maar dat is het werkwoord voor naderen. En als je dus leest over dat wij tot God zouden naderen, impliceert dat wij hem iets aanbieden. Want offeren is offeren, aanbieden. Brengt dan meteen de gemeenschap tot stand. Het is zoals de prediker het schrijft, dat als men dan toch tot God zou naderen, ik moet even kijken eigenlijk welke uitdrukking. Wel, er staat nabij zijn. Zij liever nabij. Schiet me ineens te binnen. Maar het gaat over het naderen tot God. En dan zegt hij erbij, nou ja, dan kun je daar wel een offer gaan brengen. Maar God heeft eigenlijk niks nodig. Dus zij liever nabij om te horen, staat er dan. Omdat vanaf de cherubim, van achter het voorhangsel, of gewoon vanaf de troon zou de Heer spreken. Dat is, ik verwijs naar het laatste vers van Prediker 4. Bewaar uw voet, Prediker 4 vers 15. Bewaar uw voet als gij tot, kijk uit waar je loopt, staat er. Bewaar uw voet als gij tot het huis Gods ingaat en zijt liever nabij. Ja, dat is dat woord nabij komen, nabij zijn, naderen, toegaan. Zijt liever nabij om te horen dan om der zotten slachtoffer te geven. Want het idee is namelijk dat elke zot daar wel een offer kan brengen daar in die tempel. Maar God heeft dat niet nodig. Zij Salomo die de tempel inwijdde. En het werd herhaald door Paulus in Athene in Handelingen 17. Men zou namelijk naar de Heer luisteren. Maar waar het over gaat natuurlijk is toch dat men zou naderen tot God. ja, om hem iets aan te bieden. Dat is de idee dat als men nadert tot een hoogwaardigheidsbekleder. Kent u dat woord? Nog driemaal woord, we hadden bij Scrabble een hoogwaardigheidsbekleder. Nou ja, hoogwaardigheid, dus wat bekleedt hij? De bank? Nee, de hoogwaardigheid bekleedt hij. Maar goed, taal, je moet er niet heel lang over nadenken. Want het is een snaaks ding om met Godfried Boman te spreken. Maar dat terzijde. Maar dan geef je hem een percentje. Niet omdat die hoogwaardigheidsbekleder dat nodig heeft. Want achter de rhododendrons ligt dat spul allemaal, dat weet u. Dat was Wim Sonneveld, ja. Op een krentenbrood aanpakken, ja. Rhododendrons zijn dus heel nuttig. Ik kan die rommel kwijt. Maar we gaan het toch allemaal over. Maar ja. Maar goed, dat is gebruikelijk. Dat gaat met een geschenk gepaard. Als teken van onderwerping eigenlijk. Ja, want dat is het wat het ook in de Bijbel gebruikt wordt. Ook buiten het verband van de tempel en de Levitische offers. Maar het idee is dat wij naderen tot de troon der genade. Dat zijn de woorden uit Hebreeën 4. En is wel degelijk ontleend aan de tempeldienst. Want wij naderen tot de Ark des Verbonds eigenlijk. Dat is de mercy seat, de troon der genade. Wij naderen daar en dat betekent dat we onszelf ter beschikking stellen. En op grond daarvan ontvangen wij genade, barmhartigheid en hulp te bekwame tijd. Dat is waar het over gaat. Want dat wij onszelf zouden offeren, dat weet u, want dat staat tamelijk uitgebreid dan toch. Nou, uitgebreid kan ik niet zeggen, maar er staat uitgebreid staat het eigenlijk in Hebreeën 10. Maar dan zou ik u moeten meenemen ernaartoe om het te laten zien dat dat zo is. Maar er staat expliciet in Romeinen hoofdstuk 12. De eerste verse. Ik bid u dan door de ontfermingen Gods dat gij uw lichaam stelt tot levend, heilig, God uw welbehagelijk offer. En wat krijg je daarvoor terug? Nou, als je je ter beschikking stelt, dan krijg je een job. Dat heet dan een gave, heet dat. Want je krijgt het gratis, dat is een baan krijg je dan. En dat noemen wij de geestelijke gaven, dat is ons jargon geworden. Beetje ongelukkig eigenlijk, maar ik hou het er toch maar op. Dat wil zeggen, we krijgen een plaats, een functie in het lichaam van Christus. Een hand of een voet of wat het maar was, ook alweer in 1 Korinthe wordt het uitgelegd. Maar in Romeinen 12 staat dat ook. Hè? Dat gij uw lichaam bestelt tot levend, heilig, God welbehagelijk offer. Want dat is uw redelijke religie, godsdienst. Als godsdienst impliceert dat je wat offert. Dan staat daar, nou als wij dan een godsdienst hebben, dan bestaat het daaruit dat we onszelf offeren. En dan komt er iemand die komt vragen, moeten wij onze tienden betalen? Dat zou je wel willen. Nee, 100 heet het. Ja, daar kom je niet van weg. Maar goed, dat is het tot hem naderen. Volgens de Bijbel, zie je? En daarop wordt dus ook weer gezinspeeld in hier in Efeze 3. Want in Christus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang. Toegang tot wat staat er niet bij? Maar ja, dat is hiervoor besproken. Namelijk, het hangt samen met dat wij als gelovigen met Christus zijn levend gemaakt. Dat was hoofdstuk 2 immers. Nou ja, het was hoofdstuk 1, vers 3. In Christus gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel. Of het is hoofdstuk 2, waar staat, hij heeft u medelevend gemaakt en medegezet in de hemel, enzovoorts. Dat is onze positie en die zouden wij dan ook innemen voor zover dat kan. En dat kan, ook zonder dat wij daar een voet zetten. Het betekent gewoon dat we onszelf als zodanig zouden gedragen en leven in het besef dat we hemelburgers geworden zijn. Zo staat het vervolgens in Filippenzen. Onze wandel, ons burgerschap, weet je wel, onze wandel is in de hemel enzovoorts. Dat is onze positie. En dat is ons thuis, dat is daarboven, dat is het Jeruzalem dat boven is. Dat is ons allermoeder. En wij zijn, dat is gelaten 4. En wij zijn gekomen, Hebreeën 12, tot het hemels Jeruzalem. Toch? Dan zijn we samengevoegd met enzovoorts. Gij zijt gekomen tot het hemels Jeruzalem. Gemeente van eerstgeborenen enzovoorts. Dat is wat het is. En hier staat het niet zo uitgebreid meer. Maar er staat er wel. Namelijk in welke? In Christus. Maar dat is ongeveer het trefwoord van heel die Efezebrief. In hem, in Christus, in wien enzovoorts. En dus nu in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Ik weet niet waarom daar een komma tussen gezet is. Vrijmoedigheid, komma en de toegang. In de eerste plaats al niet, omdat volgens mij juffrouw Nederlands er nooit een komma komt voor het woordje en. Daar zondig ik wel vaker tegen, want ik vind het soms nuttig om het toch te doen. Maar het hoe maar. En zo verandert de taal weer. Maar het is duidelijk een hende. Ja, dus de vrijmoedigheid en de toegang, dat wil zeggen dat wij de vrijmoedigheid hebben om in te gaan. En dat wordt met die twee woorden, twee zelfstandige naamwoorden, in één keer gezegd. En dat komt overeen. Dus inderdaad, met Hebreeën. Ik zoek de verwijzing naar Hebreeën 4, maar die staat er niet bij. Maar er staat wel een verwijzing naar Hebreeën 10. En dat is ook goed, want daar staat het weer. Dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan. En er staat zelfs uiteindelijk in Hebreeën 10. 11 is dat. Nee, Hebreeën 10. Tegen het eind daar staat. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Welke een grote vergelding des loons heeft. En de vraag is weer. Vrijmoedigheid tot wat? Ja. En het antwoord. Mijn vaste antwoord is dan natuurlijk. Als je niet oplet heb je er niks aan. Dat is het antwoord. Daar ging het over steeds. Dat we met vrijmoedigheid zouden ingaan achter het voorhangsel in het heilige der heiligen. Dat was onder het Oude Testament verboden, maar wij leven in het nieuwe. Dat is wat het is. Dus het betekent dus ook inderdaad, laat dat oude los, laat die wet los, laat die oude mens los. Wij zijn nieuwe schepselen in Christus, wij leven niet onder de wet, we zijn in de vrijheid geplaatst om hem te dienen. Zodat niks je hindert. Dat is waar het over gaat en dat is wat hier dus ook staat. In hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. En ik heb je uitgelegd dat vertrouwen en geloof dat feitelijk hetzelfde woord is. Maar toe maar. Want het berust op geloof en dus op vertrouwen in wat God tot stand gebracht heeft en wat hij ons geopenbaard heeft in zijn woord. En dat bovendien primair vast ligt in het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen, wij vertrouwen dus ook op hem zoals hij vertrouwd heeft op het woord van God. Want dat doende is zij oorzaak geworden, dat is ook Hebreeën, maar nou hoofdstuk 5. Oorzaak geworden voor eeuwige zaligheid voor allen die hem gehoorzaam zijn. Dat is wat uiteengezet wordt. Nou ben ik aan het twijfelen of ik vers 10 besproken heb. Nou kijk ik dus even vertwijfeld rond. Wel? Omdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden en overeen de machten in de hemel. De veelkleurige wijsheid Gods, heb ik dat verteld? Oké. Okay. Ja. Want de functie van de gemeente is een hemelse functie. Primair. Nu, al hebben we daar weinig zicht op, maar het staat er nou eenmaal. Niet dat we er geen zicht op hebben, maar weinig, om zo te zeggen, want we zien dat niet, toch? Althans niet fysiek. Maar het is zo, en in de toekomst nog meer. Want u moet tot u laten doordringen dat waar het gaat om de voortgang van Gods werk hier op aarde, zal dat voortgezet worden via Israël in het algemeen. En waar het dus gaat om de openbaring van het koninkrijk van Christus, gaat het dus via het Joodse volk in het bijzonder. Maar niet nu. En als u dit niet begrijpt, moet ik weer terug naar vers 1 van Efeze 3. Of vers 2, zo u wilt, indien gij maar gehoord hebt van de huishouding der genade Gods enzovoort. Want daar heeft het alles mee van doen. Die huishouding, die heerschappij, die heeft van doen met het verborgen koninkrijk van Christus. Dat is de Bijbelse term, dus ik gebruik hem ook maar. En dat houdt inderdaad in dat het te openbare koninkrijk, ja, dat wordt nog niet geopenbaard, want dat is afhankelijk van de bekering van het Joodse volk. En dat zal pas plaatsvinden aan het eind van de 70ste week van Daniël. Het is nog niet eens begonnen. Dus daar hoeven we het niet over te hebben. Het gaat dus om die verborgene dingen. En wat God in onze dagen doet, is dus niet een werk aan de wereld of gericht op de wereld enzovoorts. Daar kun je lange discussies over krijgen, omdat mensen het niet begrijpen of niet begrijpen willen. Het houdt wel degelijk in dat wij een functie hebben hier op aarde om het woord van God te bewaren, te prediken, wat er wel is. Bij gelegenheid zelfs dat we uitgezonden, u misschien niet, maar anderen wel, uitgezonden worden in de wereld om daar het evangelie te prediken. Maar dat is niet gericht op de bekering van de wereld. Ook niet op de bekering van Israël, dan wel het Joodse volk of wat u maar wil. Het is gericht op het formeren, het verzamelen is beter in dit geval, het verzamelen van een volk uit de wereld voor zijn naam. En daar gingen die hoofdstukken over, die hebben we besproken. Wij zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Heb je dat? Ja. Een werk tot bekering van bijvoorbeeld het Joodse volk is weliswaar noodzakelijk om dat volk tot geloof te brengen. Want hoe zullen zij geloven zonder die hun, van wie ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt enzovoorts? En hoe zullen ze prediken als ze niet gezonden worden? Dat is Romein 10. Is dat? Waar het allemaal zo staat. Ja, dat is zo. Maar dat is niet aan de orde in onze tegenwoordige tijd. En voor zover toch aan de orde is dat aan bijvoorbeeld de Joden het evangelie gepredikt wordt, is het niet gericht op de bekering van het Joodse volk, maar op de opbouw van de gemeente. Want zodra een mens, kan niet schelen wie, zodra een mens tot geloof komt, wordt hij wedergeboren en wordt hij, omdat het in onze bedeling is, in afwachting van de 70ste week van Daniël, wordt hij toegevoegd aan de Here. Gebruik de Bijbelse termen uit de eerste hoofdstukken van Handelingen. Later staat er aan de gemeente. Toegevoegd. Maar het is eigenlijk toegevoegd aan de Heer. Dat is Bijbels beter verantwoord trouwens. En zo ontstaat de gemeente die zijn lichaam is. Al zouden vandaag alle Joden tot geloof komen, dan nog heb je niet een bekeerd Joods volk. Want het is niet aan de orde. God is bezig zijn gemeente te verzamelen. Zo is het. See? Pas na de voltooiing van de gemeente. Ja, je kunt het ook anders zeggen. Pas na een te bereiken datum. Maar als God daar een eind aan gemaakt heeft, aan die verzameling van die gemeente. Dat is dan officieel bij wat wij noemen de opname van de gemeente. Pas daarna begint er een werk wat rechtstreeks tot doel heeft de bekering van het Joodse volk als volk. En dat begint dus met het optreden van de twee getuigen in Jeruzalem. Waar anders? Heb je dit nog? Dat is hierna. En iedereen die nu tot geloof komt, wordt toegevoegd aan de gemeente. Dus het doel van de bekering van het Joodse volk, ja, dat moet wel gebeuren. Daar geloof ik ook in dat het gebeuren zal. Enzovoort, het is in de Bijbel ook beschreven. Dat is een noodzakelijk ding. Maar in onze dagen gebeurt het niet. Het gebeurt pas na de opname van de gemeente. Minstens 7 jaar daarna. Minstens, nou, het kan ook zijn 7 jaar en nog een paar dagen. Dat kan, maar ik bedoel op jaar nauwkeurig. Voor zover dat nauwkeurig is dan, hè. Nauwkeurig weet ik het ook niet. Maar goed, het lijkt me toch tamelijk nauwkeurig dit. Maar in die tussentijd wordt die gemeente gevormd als hemelsvolk met een hemelse roeping. Een roeping als die van boven is. Dit is Filippenzen, een paar bladzijden omslaan. Een stuk of drie. En dan lees je dan. Tot prijs der, weet u wel. Eén ding doe ik, ik jaag naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is. In die andere schriftplaatsen, of een paar andere schriftplaatsen, heb ik u genoemd. We zijn een hemels volk, gemaakt tot koningen en priesters. En als in de toekomst op aarde, terwille van de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde, het evangelie gepredikt moet gaan worden, dan gebeurt het door Israël. Dat is dat koninklijke, priesterlijke volk hier op aarde. En dat dat dan weer onder het gezag staat van de gemeente vanuit de hemel, ja, dat is nou even niet aan de orde even. Maar het gaat er mij maar om dat de functie van de gemeente een hemels is en niet een aardse. En voor zover er een aardse is, is het slechts het bewaren van het woord. De tempel enzovoorts. En dat betekent eigenlijk niet eens dat de gemeente wordt uitgezonden in de wereld om wat tot stand te brengen. Het betekent dat de gemeente beschikbaar moet zijn, omdat iemand die die wereld ook zat is en het licht zoekt, bij ons terecht kan. Hebben jullie? Die zoekt dan de tempel. En dan komt die bij ons terecht, sprak hij arrogant. Nou, ik bedoel bij de gemeente. Hè? Ja. Bij de tempel en pilaren en vastigheid en waarheid. Bij het priesterlijke volk van vandaag. Maar het is een hemels volk. Zie? Ik hoop dat het goed door u doordringt. In de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Daar stond ook bij in vers 11. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus. En NBG heeft geloof ik plan der eeuwen. Als ik me goed herinner. 60 jaar geleden of zo, dat ik dat las. Zo. Het plan der eeuwen, ook goed. Eeuwig voornemen, vind ik ook allemaal goed. Het betekent in ieder geval dat God in de loop van de geschiedenis een plan uitwerkt. En dat deze gemeentelijke periode, of dit gemeentelijke werk in onze dagen, wel degelijk onderdeel uitmaakt van dat plan. Zoals het ook is vastgelegd in het Oude Testament. Weliswaar niet geopenbaard, maar wel bekendgemaakt. Dat hebben we besproken, hè? Dat was een paar versen eerder. Hier. Nou, goed. Dit is het hoogtepunt. Het wijst op de hemelse positie van de gelovigen. Daarna grijp ik even terug. Want ja, voordat die specifieke uiteenzetting kwam over de opstanding van Christus en zijn uitermate verhoging tot aan de rechterhand Gods, aan het einde van hoofdstuk 1, voordat dat kwam en voordat daaruit geconcludeerd werd dat wij met Christus zijn opgewekt en gezet in de hemel, et cetera. Voordat dat kwam, lezen wij dat gebed van de apostel Paulus voor de gemeente, stond er boven vers 15. Paulus bidt voor de gemeente. Want hij zegt, het is de bedoeling dat wij zouden weten welke de hoop zij van zijn roeping en welke de rijkdom zij de heerlijkheid van zijn erfenis en welke de uitnemende grootheid zijn kracht zij. Het zijn dingen waaraan wij wel deel hebben, maar het zijn dingen, zaken, attributen van Christus zelf. En dat betekent dus ook inderdaad dat heel deze uiteenzetting weliswaar gaat over onze positie als gemeente, maar dat in feite de uiteenzetting gaat over wie Christus is. En aan hem hebben wij deel. En als je niet weet wie Christus is, dan kun je wel zeggen, we hebben deel aan Christus, maar dan heb je niks dus. Ik bedoel, dan weet je het niet. Zie? En dat is het grote probleem waar we altijd mee worstelen. Ook in het christendom en in heel wat religies trouwens ook. Die hebben wel de naam iets te kunnen vertellen over God en wie die is, wie die God is en misschien zelfs over wat hij doet. Maar gewoonlijk is alle prediking gericht niet op God, gaat niet over God, maar gaat over de mens. En dat is in het christendom ook. En zeker ook in wat doorgaat voor evangelisch christendom. Want daar bestaat ook de neiging. Nou ja, de neiging. Dat is usance. Dat is, het gaat over de mens. Dan komen ze je vertellen dat je de Heer nodig hebt. En om meneer, mevrouw, gaat het ook zo slecht met u? Bent u ook zo onzeker? Weet u eigenlijk ook niet wat u met uw leven aan moet? Gaat het ook allemaal fout? Enzovoorts. Dan komt het refrein, Heidewitska vooruit, geestgast, want al dat getreuzel. Oh nee, dat was weer een ander verhaal. Maar zoiets. Hè? Heb je ook een schilderijtje opgehangen en heb je nou al wekenlang je buurman niet meer gezien? Kent u die ook nog, die conferentie of niet?
Nee?
Ja, oké. Okay. Dat was Rijk de Gooier, geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker meer. Maar zo, gaat het ook zo slecht met u? En dan wat je eraan doen moet, nou dan moet je tot geloof komen. Dat betekent dat je bij ons moet aansluiten. En de afloop collecteren we dan. Wat ben ik weer cynisch vanavond. Nee, maar het is gericht op de mens en op de nood van de mens. Het heet ook... Dat hebben ze mij ook vaak genoeg verteld. Als je het evangelie wil gaan prediken, moet je een nood hebben voor zielen. En dat komt in het Scrabbelen überhaupt niet voor, een nood voor zielen. Ja, nood voor zielen. Ken je die uitdrukking? Nooit gehoord? Oh. Nou ja, dat is uit mijn tijd dan. Dat was nog voor de oorlog. Ik weet niet welke oorlog het was, maar wat doen we? Dan moet je nood met een D aan het eind, ja. Moet je een nood hebben voor zielen. Dat heb ik nou nog nooit gehad, nood voor zielen. Echt niet. Ik schaam me dood, maar dat ben ik serieus. Dat heb ik nooit gehad. Ik heb dat ook nooit begrepen. Als het gaat over de prediking van het evangelie, staat nooit ergens dat het gebeurt uit nood voor zielen of zo. Dan staat er dat de lui doen het omdat ze niet anders kunnen. Toch? En ook omdat ze de loon voor zullen ontvangen en anders hun loon missen. Wij dan weten de schrik des Heren bewegen de mensen tot het geloof. Toch? En als Paulus zegt, en jullie willen het van mij niet horen, ik ben me dan bewust. Maar het is mij toevertrouwd, dus ik doe het toch. Maar daar kan ik me redelijk goed in vinden. In dit soort dingen. En het andere, ja, dat mensen in nood verkeren, dat ze in onzekerheid zijn, jawel. Maar dat motiveert mij niet om ze het evangelie te brengen. En de eenvoudige reden, dat al die ellende van de natuurlijke mens. Punt 1, mensen zijn allemaal zondaren, iedereen. Dus ja, dat loopt altijd fout, dat is het leven. Vertel me eens wat nieuws, toch? En dan in vele gevallen halen ze nog bewust die ellende over zich ook nog. Toch? Doen ze zelf. Ja, dat is wel jammer. En daar heb ik ook meelijden mee. Maar ik hoop dat u dan ook meelijden hebt met mij. Hè? Want, maar goed. Ja, word je daar beter van? Word je daar wijzer van? Nee, helemaal niet. Doet de Heer wat dan? Nee hoor. Nee. Echt niet. Nou ja, een heel klein voetnootje wil ik er wel aan wagen, maar in principe, nee. De Heer haalt ons uit die wereld en geeft ons iets anders. Geeft ons ander leven dat wij zouden leven. En wat wij daarvoor nodig hebben, en dat bepaalt Hij, wat wij daarvoor nodig hebben, geeft Hij ons, dat is het goede nieuws, en het slechte nieuws is dat Hij bepaalt wat we nodig hebben. Dus... En daarna vind ik dat toch goed nieuws, want het betekent dat we ons daar ook al niet druk over hoeven te maken. Dat ben ik echt. Ja, we hebben zijn beloften, daar leven we uit. En hoe het dan uitpakt, de Heer weet ook wel dat we sommige dingen wat anders hadden gewild. Maar ja, zo is het nou eenmaal. En Hij weet wat goed voor ons is en dat geeft Hij ons wel. Maar dat gaat niet primair, gaat niet over de oude mens, dat gaat over de nieuwe mens en de positie van de gelovige, van de wedergeboren mens ten opzichte van de Heer. Daar gaat het over. En dat dat verstrekt, dat dat uitwerking heeft in ons leven, ook gewoon als mens, zelfs in onze omgeving. Ja, dat is allemaal zo, maar dat noemen wij spin-off. Dat is in Scrabble verboden, want dat is geen Nederlands. Maar goed, spin-off. Trouwens, in mijn jeugd heette dat niet Scrabble, hoor. Dat heette Wozo. Wie weet dat nog? Niemand van jullie? Dat heette Wozo. Ik weet niet of je dat nog kunt opzoeken op internet. Wozo. Later heette het Scrabble. God, misschien ontschiet me dat woord. Wij deden ook het spelletje kinnen. En hoe heet het tegenwoordig ook weer het woord? Ik had het net bij de hand, maar het schoot me weg. Dat is ook leeftijd. Wat doen die oude mensen dan in de bejaarden? Die bestaan niet meer. Hè? Bingo, ja, die bedoelde ik. Ja. Toen heette het ineens bingo. Maar dat heette kinnen. Met zo'n kaartje en die getallen, cijfertjes en nummertjes erop. Ze veranderen alles maar. Laat maar. Waar het over gaat hier dus, is het hoogtepunt eigenlijk van gemeentelijke waarheid. Dat is sowieso deze brief, in zekere opzicht. Maar bij de introductie tot deze brief moet ik u gezegd hebben dat als je een keer uitleg hebt gehad over het evangelie als zodanig in de Romeinenbrief, dan is het logische vervolg erom. Of Efeze of Hebreeën. Als je het letterlijk wil, met niet te veel beeldspraak, dan moet je in Efeze terecht, schoon leerstellig. En als je het wil geïllustreerd hebben met plaatjes enzovoorts, dan moet je naar de Hebreeënbrief, want daar wordt hetzelfde uiteengezet, maar dan gebaseerd. Nou, gebaseerd kun je zo niet zeggen eigenlijk, maar dan geïllustreerd met de beelden van de oude Levitische eredienst, met name die van Grote Verzondag. Daar kun je dus plaatjes van hebben. Want die hingen bij ons vroeger aan de wand. Hè? Op school zelfs, jazeker. Jawel. Van de tabernakel enzovoort. Van de hoge priester. Vroeger kwam ik ze nog wel eens tegen. Dat was in de dagen dat ik nog tweedehands boekzaken enzovoort. De slechte en zo. Afreisde in Nederland. Maar ja, die zaken zijn er niet meer. Hè. Het gaat tegenwoordig ook allemaal alleen maar via internet. Dat is geen aardigheid dan. Dan moet je al weten wat je zoekt. En dan kan je het vinden. Dat is wel handig. Maar wij wisten nooit wat wij zochten. Wij gingen gewoon de boekenkust langs. Zo, weet je wel. En dan even zo. Want dat was een Duits boek dan, hè. Die Duitsers doen het andersom. Dat was gemerkt. In Nederland is het gewoon zo. En dan zo. Zo erlangs, want als je zo langs, dat is lastig, dan moet je een regel hoger. En we zijn geneigd een regel lager, dus je gaat van rechts naar links en dan moet je af en toe even, hop, Duits. En dan bij mij in de kast draai ik zo'n boek altijd om. Ja, want anders dan krijg je zeer de nek. Echt maar. CD is ook trouwens, deze is ook zo. Precies verkeerd om. Maar goed, en dan dacht je, dat is misschien wel leuk, of dat is wat aardiger, zo vond je nog eens iets leuks. Maar dat kan allemaal niet meer, dat was allemaal afgeschaft. Die winkelpanden zijn te duur. Dat is het gewoon. Dus die lui die hebben nou een magazijn, een loods en een computer. En dan zo verkopen ze het dan, maar dat is jammer. Maar ik kwam die platen wel tegen, want die grote kaarten in zo'n kaartenbak van die schoolplaten. Want dat doen ze niet meer op school, hè. Dan moeten ze grote ramen hebben en weet ik het allemaal. Kan allemaal niet weer. Wij keken een jaar lang keken we tegen dezelfde bandplaten aan. Daar leer je wel wat van, hoor. Maar doen ze het niet meer. Maar ook die maten zeiden. Maar de Hebreeënbrief is gebaseerd feitelijk in zekere zin op de inzettingen van het Oude Testament, van de tabernakeldienst. En bij voorkeur die van de Grote Verzondag. Zie je? De hoge priester, die ene, eenmaal per jaar achter het voorhangsel. Nou, dat is een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Het is Grote Verzoendag. De hoge priester is ingegaan in het heiligdom. Het wacht is op dat hij terugkomt. Maar intussen, leert de Hebreeënbrief, is hij daar binnen en hij vertegenwoordigt het hele volk. Dus als u bij zijn volk hoort, kunt u rustig achter hem aan naar binnen lopen. Want hij vertegenwoordigt ons. Hij is de personificatie. Krijg je daar ook punten voor? Personificatie. Hij is de personificatie van het hele volk. Je kan ook zeggen, wij zijn leden van zijn lichaam en dus gaan we in het heiligdom. Daar is onze plaats. Dat staat er nog bij. En terwijl dat gebeurt, is de dienst in het heilige, in het heiligdom, gestopt. De dienst van de toonbroden en de kandelaar en alles is gestopt in het heilige. Het is alleen dienst in het heilige der heiligen. Het is de enige gelegenheid in het jaar dat die dienst gestopt was. En dat is onze bedeling. Wij leven niet onder de wet. Dat is beëindigd. Wij gaan achter het voorhangsel. De hemel, dan wel het nieuwe verbond binnen. Want in Christus, die is ingegaan, hebben wij de vrijmoedigheid en de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Heb ik er nou lang genoeg bij stilgestaan? Bij die ene uitspraak? Nou, die uiteenzetting begon met een gebed. Want het schijnt moeilijk te zijn om die stap te maken, die overgang te maken van, gaat het over de mens of gaat het over de Heer? En dat blijkt een hoge drempel te zijn. Gaat de Bijbel over ons? Of gaat het over de Heer? En meer specifiek, of gaat het over de Heer Jezus Christus in zijn tegenwoordige positie in de hemel? Dat onderscheid tussen die twee heet in het Nieuwe Testament het onderscheid tussen melk en vaste spijs. Ik weet niet of, heb ik er wel eens verder over gesproken hier? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar dat is het verschil. Met name in de brief aan de Hebreeën wordt dat dus zo genoemd. Want in de Hebreeënbrief gaat het over precies ditzelfde verschijnsel. Namelijk dat deze inzettingen onder het oude verbond weliswaar verplichtingen waren die opgelegd waren aan het volk als zodanig, maar dat ze spreken over, niet over de mens, maar over de Heer zelf, waarvan ze de uitbeelding zijn. En voordat, dat is bijna komisch, ik zal proberen er niet al te lang bij stil te blijven staan, maar het is bijna komisch als je de Hebreeënbrief leest, dat vanaf de eerste hoofdstukken, eigenlijk vanaf vers 3, gesproken wordt over Christus aan de rechterhand Gods. Daar heet hij nog net niet hoge priester, maar in hoofdstuk 2 al wel. Hij is gemaakt tot hoge priester voor zijn volk en in de hemel zelf. Maar elke keer als dat genoemd wordt, dan wordt het teruggeschakeld. Dan de schrijver gaat als het ware een eind terug en neemt opnieuw een aanloop en werkt naar hetzelfde punt toe. En als hij daar dan weer komt, dan stopt hij weer en dan gaat hij weer terug enzovoorts. En dat gebeurt vele keren. Ik ben de tel kwijtgeraakt, maar een keer of 3, 4 minstens. Het begint langzamerhand daar dan toch wel op te vallen. En pas in hoofdstuk 7 gaat hij erop verder. Na zich verexcuseerd te hebben. En die excuses vindt u dan in hoofdstuk 6. Daar ga ik even naartoe. Kijk, in hoofdstuk 1 vers 3 leest hij over dat Christus, de Heer Jezus, gezeten is aan de rechterhand Gods nadat hij de reinigmaking in zichzelf voor ons teweeggebracht heeft. Het is niet de verkondiging van de kruisiging van de Heer of iets dergelijks. Dat vindt u sowieso vergeefs trouwens in die Nieuwtestamentische brieven. Het is de verkondiging van de Heer Jezus die aan de rechterhand Gods gezeten is, uitermate verhoogd is geworden. Aan de rechterhand Gods. In welke functie? Dat heeft het een naam. En dat, dat krijg je dan niet. In plaats daarvan staat het, dat krijg je in de rest van het hoofdstuk van Hebreeën 1 een toelichting op die hemelse positie. En wordt uiteengezet dat dat in het Oude Testament al staat. Dat hij boven de engelen gesteld is. En dat is op grond van, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat wordt standaard weggeredeneerd. Omdat men officieel heeft vastgelegd in de formulieren, zal ik maar zeggen, dat de Heer altijd al de zoon was. Dus dan kan hij nooit meer tot zoon gesteld worden. Is men kwijt. Maar het is wel degelijk gebeurd. In zijn opstanding staat hier ook. En dan nog een tekst, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot zoon zijn. Die kent men ook niet echt, want dat is 2 Samuel 7. En dat is een profetie of een belofte omtrent de continuering van de Davidische troon door de eeuwen heen. Ik ga er niks van zeggen, hoewel de verleiding groot is nu. Maar heb je dat ook gemist, zo gemist, broeder? Ja, dan hoor je dat verslag over die Engelse monarchie, de Britse, weet u wel, van het hele gemene best. En is het nou gemeen of best? Maar ja, een raar woord vind ik het. Maar goed, een gemene best. Hoe groot de positie is van de Britse monarch, al is het dan wat minder dan een jaartje of 100 of nog meer geleden. Maar goed, en dan kunnen ze nog net zeggen, nou ja, het is natuurlijk ook al een monarchie van 1000 jaar oud. Ik moest even, wat zei hij? 1000 jaar? Oh, nee, het is van 1000 voor Christus. Maar wat zeggen ze dan niet, hè? Terwijl dat toch heel algemeen bekend is. Zou je moeten weten, het is het Davidische huis. Nou ja, een tak, maar het is wel de belangrijkste tak. Laten we dat dan maar voor zover die bestaat. Maar die troon zou gecontinueerd worden. Dat is 2 Samuel 7 en wat er verder volgt. Maar dat hebben ze weggeredeneerd. Hè? Waarom? Omdat het niet over u gaat, of over mij, of over uw zaligheid, of mijn zaligheid. En dan lees maar gewoon overheen. Het gaat over de Heer namelijk, maar dat dringt niet eens door.
Zullen jullie wel Jeruzalem dat horen?
Dat, ja.
Ja. Zit hij zijn voeten op?
Oh, dat lid, ja. Is dat nog voorbij gekomen eigenlijk? Ja? Oh, ik heb van meerdere mensen iets commentaar gehoord. En maar ook het commentaar dat ze zaten te wachten op dat lid van, hoe heet die man ook weer. Maar het was niet gebeurd, heb ik begrepen. Nou ja, ik ken het ook, ik ken de melodie ook niet. Het is ingewikkeld. Dus, maar toch maar. Maar goed, dat is ook maar een zijlijn trouwens. Maar dat verbaast me dan wel dat niemand het een keer roept. Je kunt toch gewoon zeggen dat er een idee bestaat, of dat er op zijn minst dat er ook de legende is, enzovoorts. En dat het Britse huis daar zijn waardigheid aan ontleent. Als ze dat bij het Nederlandse niet zeggen, nou ja, vooruit. Nee, maar het Nederlandse geldt precies hetzelfde hoor. Dat is ook een tak daarvan. En daar ontleende in ieder geval Wilhelmina. Zwart op wit. Dat heb ik echt, zwart op wit. Daar ontleende Wilhelmina, koningin Wilhelmina, haar positie aan. Ja. Daarom, dat is ook een van de redenen waarom ze niet eerder aftrad. Ze heeft het uiteindelijk toch gedaan omdat ze diep teleurgesteld was. Nou ja, op hoge leeftijd al, maar al diep teleurgesteld was in de gang van zaken na de Tweede Wereldoorlog. Ze had gehoopt dat het een beetje beter zou gaan. En dat werd het niet en toen is ze er maar mee opgehouden. Maar die had ook het idee van dit is door de genade Gods, dit is mijn opdracht, dit moet ik doen. En gebaseerd op het Davidische koningshuis, wis en waarachtig wel. Ga daar niet verder over spreken. Maar men leest daar dan overheen. Hè? Over dit soort teksten ook. Maar terug naar wat ik aan het uiteenzetten was. In vers 3 van hoofdstuk 1 ben je met Christus aan de rechterhand Gods. Letterlijk. Net als in Handelingen 2 en in Efeze, waar we waren. Efeze 1 enzovoorts. Maar dan wordt teruggeschakeld. En dan worden de schriftplaatsen uit het Oude Testament aangehaald, dienaangaande. En daarmee gaat het hele hoofdstuk verder. En er wordt dus weer een aanloop genomen. Namelijk, Christus is aan de rechterhand Gods. God spreekt door de Zoon, die hij gesteld heeft aan zijn rechterhand, enzovoorts. Die dan ook voor, die als Zoon des Mensen dan toch enige tijd onder de engelen gesteld was. Dan ben ik in 2 vers 6 inmiddels al. Vers 7, maar die wel degelijk gesteld is aan de rechterhand Gods. Dat is nog steeds ontleend aan, of dat is nu alsnog ontleend aan Psalm 8, maar het is hetzelfde thema nog steeds. Hè? Hij aan de rechterhand Gods, maar gaat niet verder, blijft daar staan. Hij aan de rechterhand Gods, nou en? En er komen nog wat schriftplaatsen die aangehaald worden uit Jesaja en wat het maar was. Hè? En daarna wordt het uiteindelijk weer Psalm 110. Dat staat er gewoon in 2 vers 17. Maar dan heb je al twee bladzijden gehad. Hè? Dan staat er in 2 vers 17 dat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen zijn enzovoorts. Dan denk je dan, dan komt hij. Dan komt hij niet. Want dan gaat het verder. Hij is getrouw in geheel zijn huis. Gelijk ook Mozes getrouw was in heel zijn huis. En dan wordt er gesproken over Mozes en de geschiedenis van Israël enzovoorts. En dan de waarschuwing erbij dat onder Mozes dan toch heel wat mensen weliswaar uit Egypte verlost werden, maar nooit in Canaan aankwamen. Met als waarschuwing dat weet u wel, wij zijn dan verlost, maar hoe is het met onze erfenis? Nou ja. En dat loopt dan helemaal door tot hoofdstuk 4 vers 14. En dan ben je nog geen stap verder, want er staat, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemel is doorgegaan. Dat wil zeggen, de hemel is binnengegaan. Nou ja, dat was al in 1 vers 3. Zie? Nou ja, terwijl wij dan zo'n hoge priester hebben, laat ons, vers 16, laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan, daar heb je de vrijmoedige toegang dus, hè? Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, dat is dan de troon van Christus en de rechterhand Gods, enzovoorts. En dan 5 vers 1, want alle hoge priester uit de mensen genomen wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Want als hij dan hoge priester is, wat moet hij dan doen? Nou, punt 1, hij is uit de mensen genomen. Dat is, wordt ook weggeredeneerd. Want, behalve rond kerst. Want dan willen we de Heer nog wel zien in een kribbetje. En dan is hij een mens geworden. We noemen dat vlees geworden. Ten onrechte noemen wij dat vlees worden. Dat is jammer. Maar goed, dat wil nog wel. Maar als het één keer kerst geweest is en weer nieuwjaar en Allerheilig achter de rug is. Of was het achter alle zielen? Nou, als dat dan weer achter de rug is, zal ik maar zeggen, dan is dat weer weg. Want uit de mensen genomen. Nee, hij was God toch? En hij was toch, hè? Hoezo uit de mensen? Nee, dat slaat op de oud-testamentische priesters. Zo worden weg. Kijk het maar na als je de kans hebt. Staat in de gewone handboeken, staat dat gewoon, hè? Dat slaat op de oud-testamentische priesters. En hij zegt, nee, slaat op de priesters. Op de hoge priesters, alle hoge priester uit de mensen genomen, wordt gesteld voor de mensen in de zaken die bij God te doen zijn. Want ze moeten naar behoren medelijden kunnen hebben met de onwetenden en dwalenden. Dus ook de Heer Jezus is uit de mensen genomen, zodat als je afdenkt op zijn mensheid in zijn omwandeling op aarde, dan denk je af ook op dit gegeven. Is hij uit de mensen genomen? Je mis. Er stond zelfs, ik heb het overgeslagen, maar er stond zelfs dat hij kan medelijden hebben met onze zwakheden, daar hij in alle dingen gelijk als wij is verzocht geworden. Staat in vers 15 van hoofdstuk 4. Twee versen eerder dus, hè. Kan je ook niet wegredeneren. Wij zijn alle dingen gelijk als wij verzocht worden. Toen heeft men ervan gemaakt, doch zonder zonde. En dat zou dan betekenen dat hij geen zondige natuur had. Dat kan al wel zijn, maar als het dat betekent, hoe kan hij dan verzocht zijn geworden? Ga daar maar eens aan staan. God verzoekt niemand. Jacobus 1, God verzoekt niemand. En als een mens verzocht wordt, wordt hij verzocht door zijn eigen begeerlijkheden. Staat er. En als de Heer verzocht is geworden, is hij dus ook verzocht geworden door zijn eigen begeerlijkheden. En ik heb niks gezegd over een zondige natuur of niet, want dat is een ongrijpbaar begrip waar ik verder ook niks van kan zeggen. En als u zegt, maar een zondige natuur houdt toch in dat hij kon sterven, dan zeg ik, ja, dat is ook inderdaad gebeurd. Dus ja. Sterker nog, in dezelfde orthodoxe boeken staat dan, waarom werd hij mens, of waarom werd hij vlees, waarom werd hij op aarde geboren, waarom kwam hij hier, om te kunnen sterven. Dat is het. Dus als je afdenkt op zijn mensheid, dan denk je ook daarop af. Wat ben je dat nog? En wat zei Hebreeën? De zoon des mensen. Wie is de zoon des mensen dat je hem bezoekt? Dat is Christus en die is gezeten aan de rechterhand Gods als hoge priester. Zie je de mensen of niet? Toch? Of je het begrijpt? Ja, dat weet ik ook niet. Maar ik weet niet wat u begrijpt. Maar ik weet wel dat het zo in de Bijbel staat en daar hou ik het dan maar op. Zie? Maar hij is dus gezet in de hemel, met de woorden, laat ik het dan lezen, niemand, vers 4 van hoofdstuk 5, niemand neemt zichzelf die eer, want het schijnt een eer te zijn om hogepriester te zijn, niemand neemt zichzelf die eer aan, maar die van God geroepen wordt, zoals Aaron. Die had niet gesolliciteerd aan Aaron, toch? Hij werd gewoon gearresteerd en gedetacheerd. Ik bedoel, God greep hem gewoon en zei, jij moet dat doen. U weet toch hoe het was? Mozes zegt, ik ben niet zo vlot van spreken. Schijnt het te stotteren. Vandaar dat in het Nederlands heet zijn broer Aaron. In alle andere talen heet hij gewoon Aaron. Ja. Ik heb dat nooit begrepen. Hoezo Aaron? Aaron. Maar goed. En toen zei de Heer, weet je wat, ik geef je een mond mee. Ik geef je een mond. Dat bleek zijn broer te zijn. Aaron. Niet dat hij daarvoor beschikbaar had gesteld of zo. De Heer gebruikte hem gewoon daarvoor. Dat was het dan. Zie? En het was een eer. Zoals Aaron wordt van God geroepen. Alzo heeft ook Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Laat hem tot u doordringen. En hoge priester die het woord bedient. Want dat is de eerste functie van de hoge priester. Het woord bewaren. Heeft Christus zichzelf niet verheerlijkt om hoge priester te worden. Maar degene die tot hem gezegd heeft. En doordat die tot hem gezegd heeft dus. Gij zijt mijn zoon, heden, vandaag, heden, dat is officieel. Elke akte in het Nederlands begint met het woord heden, dat weet u, hè? Notariële akte. Heden, en de volgende datum. Heden heb ik u gegenereerd. En wanneer dat was, weten we ook, dat was bij de opstanding uit de dood namelijk. Staat er allemaal bij. Gij zijt mijn zoon, gelijk hij ook in een andere plaats zegt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dat was na de dagen zijns vleeses. De term komt uit het volgende vers, vers 7. En daar staat dan dat hij in zijn aardse leven gehoorzaamheid geleerd heeft. Er zijn altijd mensen die denken dat hij dan ongehoorzaam zou geweest zijn eerst. Toen heeft hij slaag gehad en toen heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Dat is ook dwaas. Weet je waar ik nou ineens aan denk, zuster? Ik heb ooit gewerkt bij de Centra. Dat heette nog Centra. Later heette het C1000. En nog het is Jumbo tegenwoordig, geloof ik. Het is een paar keer verkocht. In mijn dagen was het van Schuitema, maar ze hadden een distributiecentrum in Bodegraven waar ik nog woonde. En daar heb ik gewerkt. Hoe heet dat? Order picking heet dat. Hè? Orders verzamelen. En op een gegeven moment kwam er een stagiair uit Duitsland. En die moest ook gewoon mee orders verzamelen enzovoort. Maar er was niemand die Duits sprak of kon verstaan, behalve ik. Dus die werd naast mij neergezet, die moest ik dus begeleiden. Dat is een leuke tijd geweest enzovoort. Was een knaap die deed ook een autoracerij. Hij was pas 18 of zo. Hij deed ook een autoracerij. Hij heeft mij de fijne kneepjes, nog een paar fijne kneepjes geleerd van hoe het moet. En echt maar. Maar goed, wij scheurden dus door het dorp ook. Maar toch maar. Maar dat was. Ik ben de naam kwijt. Maar dat was een zoontje van de baas van een Duits concern met supermarkten. Of dat nou Waldeck was, kan dat Waldeck? Nee, ik weet niet meer. Maar zoiets. En die jongen die had een opleiding gehad in Engeland. Hij sprak dus vloeiend Engels. Dus in die taal converseerden wij, want hij in een vreemde taal, ik ook in het Engels. Dat ging best. Maar goed, maar die moest dus gewoon van zijn vader. Hij zou erfgenaam van die ballentent worden van een miljoenenbedrijf enzovoorts. Maar hij moest gewoon van zijn vader al die stadia doorlopen. Dus hij werd in het buitenland gezet. Dan moest hij gewoon in een wildvreemde omgeving gewoon het werk doen op de werkvloer heet dat. Dat is het. En dat deed hij. Nou, zo werken die dingen. Niet omdat hij het niet zou kunnen, maar hij moest het leren hoe dat werkt. Daar moet je ervaring in opdoen enzovoort. En dat is met de Heer ook gebeurd. Die heeft geleerd wat het is om nederig te zijn, om opdrachten te aanvaarden en uit te voeren. In de praktijk, hij weet wat dat is. En dat stond hier al. Hij is verzocht geworden gelijk als wij. Hij kan medelijden hebben met onze zwakheden. Er stond zelfs dat hij zelf ook met zwakheid omvangen is. Dat is Hebreeën 5 vers 2. Want daar staat dat. Wordt altijd weggeredeneerd. Dan zegt men, nee, dat slaat op de oud-testamentische priesters. Maar niet op Jezus. Want die was toch niet met zwakheid omvangen. Maar ik moet je zeggen, als je in zo'n aards lichaam bent, ben je heus met zwakheid omvangen, hoor. Dan kun je ook zweten en zelfs bloed zweten. In angst te hebben. Of je dat nou wil of niet. Maar dat is de aard van het beestje. Excuus voor het woord beestje. Maar in dit geval, maar ik bedoel het eigenlijk wel. Dat is de natuur. Het is dat wij een soort bewustzijn hebben wat ons er enigszins tegen kan beschermen. En soms eroverheen tillen. Maar dan nog vereist dat enige oefening. Maar daar gaat het hier ook over. Hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Dat is gebeurd. Vers 8 en dan vers 9. En geheiligd zijnde. Dat wil zeggen toegewijd zijnde. Want heiliging is bekwaam maken voor de dienst aan God. En iemand die heilig is, laten we zeggen geheiligd is, is bekwaam voor de dienst aan God. Een heiligmaking is de bekwaam maken voor de dienst aan God. Dat is de enige echte betekenis van het woord heiliging. Zie? Zoals ook van de zonen van Aaron in het Oude Testament staat, heilig mij de zonen van Aaron dat ze mij het priesterambt bedienen. En zo is het met de Heer gegaan, geheiligd zijn, dat wil zeggen, aangesteld in zijn priesterambt, ik zoek het allemaal niet op met u, maar zoek het maar na, dat is echt waar. Geheiligd zijnde is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn. Eerst is hij gehoorzaam, maar nu is hij voor allen die hem gehoorzaam zijn, vers 9 van Hebreeën 5, oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. En daar heb je weer de toegang met vertrouwen, geloof, gehoorzaamheid, door het geloof van hem. Zijn gehoorzaamheid namelijk. Dat is de volgorde. En in die positie waarin hij vorst des levens is geworden, of hoe het maar heet, in dit geval oorzaak voor eeuwige zaligheid, aan de rechterhand Gods namelijk, is hij van God genaamd benoemd. genaamd hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Ik heb niet geteld de hoeveelste keer dat is dat het er nu staat. Maar je bent al aan het eind van hoofdstuk 5, hè? Je bent nog geen stap verder dan hij is hoge priester. In de hemel gesteld als hoge priester. En nu komt er achteraan, van de welke wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen. Vele dingen, zwaar, moeilijk om te verklaren. Maar waarom? Ten eerste plaats vele dingen. Terwijl men dikwijls denkt, nou ja, als het één keer zover is, dan zijn er niet meer vele dingen. Want als hij eenmaal geleden heeft en gestorven is aan een kruis en opgewekt, dan is dat het einde van het verhaal. De woorden het is volbracht zijn natuurlijk zeer populair die naar gaande. Maar eigenlijk, daarna begint het pas. Want dit was de voorbereiding en de opstanding. Dat is het begin van een nieuwe schepping. En daarvan staat dus dat die oorzaak is van eeuwige zaligheid enzovoort. En dan wordt het zwaar om te verklaren, bovendien. Waarom? Omdat het zo moeilijk is? Nee, maar omdat gij traag om te horen geworden zijt. En dat is nog steeds het geval, hè, met de mensen. Nou, de mensen, gelovigen. Want die willen wel een heer die zich bezighoudt met de aardse dingen. Maar daar gaat het niet meer over. Het gaat om wat hij nu doet in zijn hemelse positie. Zie? Terwijl gij traag om te horen geworden zijt. Want daar, ik zal hem eigenlijk meteen moeten terugkoppelen naar 1 Korinthe 3, de eerste verse. In mijn Bijbel staat trouwens zo'n verwijzing ook onder vers 12. Daar staat dat waar men vleeselijk is en gericht is dus op het zienlijke, daar leeft men nog uit de melk en niet uit de vaste spijs. Daar komt de beeldspraak. En diezelfde beeldspraak komt hier ook. Gij zijt traag om te horen, want daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt gij wederom van orde dat men u leren welke de eerste beginselen, dat is een pleonasme, eerste. Heb je ook laatste beginselen? Nee, het zijn twee woorden voor hetzelfde, om het te beklemtonen. Eerste beginselen zijn der woorden Gods. En gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijs. Dat eerste beginsel, dat houdt inderdaad in essentie in. God rekent af met de oude schepping, omdat hij een nieuwe gaat maken. En als je dat kwijtraakt, dan ben je het hele verhaal kwijt eigenlijk. Dan moet je gewoon terug naar af. En zo hebben ze het ganzenbord uitgevonden, zuster. Ja, dan moet je terug naar af. En dan moet je opnieuw beginnen. Ja. Nou ja. Want gij zijt geworden als die melk van noden hebben en niet vaste spijs. Waarmee dus in één klap gezegd is dat melk staat voor het eerste voedsel wat het kind krijgt. Maar daarmee is het meest eenvoudige ook, uitbeelding van het meest eenvoudige van het woord van God. Basisbeginselen. Ze worden hierna genoemd in 6 vers 1. Welke die basisbeginselen dan zijn. Maar de vaste spijs, dat is wat daarna komt en wat het hoofdbestanddeel van het voedsel van de mens zou moeten uitmaken vervolgens. Dat geeft betrekking op Christus en zijn hemelse positie. En die sprong van melk naar vaste spijs, ja, dat is altijd spannend, ook bij de baby. Hè? Ik zal u niet vervelen met onsmakelijke verhalen. Heb je wel eens een baby die melk deelachtig is vaste spijs gegeven? Krenten of zo? Dan komen er gewoon zo weer uit. Aan de andere kant, maar er gebeurt niks mee. Daar is die spijsvertering niet op ingesteld. Dat moet langzamerhand, met dank aan Nutritia en zo, hè? En de Liga, en toch? U merkt dat ik toch echt bij de kruidenier gewerkt heb, hè? Ja. Babyvoedsel vanuit Zoetermeer? Nou ja, laten we zitten. Zoiets. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dat inderdaad een drempel is. Dus niet maar langzamerhand er iets meer van begrijpen van het gecompliceerde verhaal. Nee, het is die oude mens loslaten. Dat heb je nou gehad. Dat laat je achter je. U weet wel, Eén ding doe ik, vergeten datgene achter is. En wat voor is, dat is boven. Dat is wat de Heer nu doet. En dat gericht is op de toekomst. En dat is vaste spijs waarmee we ons voeden. Ik had u even meegenomen naar Hebreeën hoofdstuk 5. Het laatste deel. Waar dan staat, gij hebt melk van nodig. Gij zegt gewoon als die melk van nodig hebt en niet vaste spijs. Vers 13. Want een ieder die der melk deelachtig is, is onervaren in het woord der gerechtigheid. Want hij is een kind. Die zijn onervaren namelijk, kinderen. Maar der volmaakten, dat wil zeggen volwassenen. Hebben u het woord volwassenen wel eens gelezen in de Statenvertaling? Nee, het is dit woord, volmaakten, volgroeiden. Maar voor de volwassenen, degenen die opgegroeid zijn, is de vaste spijze. Die door gewenning, gewoonheid, die door gewenning de zinnen, de zintuigen, de papillen, de smaak, geoefend hebben. Want je moet dingen leren eten, dat weet u, hè? Zoals kaviaar en oesters. Wat is te moeilijk? Spruitjes dan. Witlof? Oké. Okay. Zijn dingen die moet je leren eten. Zoute haring? Moet je leren... Roggebrood, ja. Nou ja. Je moet leren eten. Je moet door gewoonheid... gewenning, de zinnen oefenen, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads. Daarom, omdat men die vaste spijs, dat wilde schrijven, ik neem aan dat het Paulus is, omdat men die vaste spijs nou moet krijgen, die moet toegediend worden met alle risico's van dien, want daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, hij zegt dus, daar gaan we het nou niet meer over hebben, over beginsel de leer van Christus. No milk today. Zegt het lied. Vandaag geen melk. Nee. De variant is vandaag geen kaas. Maar die, kent u die ook nog of niet? Nee? Dat was een Tom Manders. Doris. Vandaag geen kaas. Dat was met een muisje met die... met die muizenval. Vandaag geen kaas. Nou ja, toen wel. Daarom nalatende het beginsel, het begin, de basis van de leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid voortvaren, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode, daar gaan we het niet over hebben, zegt hij. Gaan we nalaten, bekering van dode werken, geloof in God. Dat is allemaal begin, gaan we het niet over hebben. Van de leer der dopen, rituele wassingen, meervoud, dopen. Gaan we het niet over hebben, dat is melk. Ja, het zijn eten hangijzers in christelijke traditie, maar gaan we het niet over hebben, dat is begin. En van de oplegging der handen, dat gaat over het doorgeven van verantwoordelijkheid. Oké, de aanstelling van de ambten, waar heel moeilijk over gedaan wordt natuurlijk, maar daar gaan we het niet over hebben, dat is allemaal begin, allemaal heel eenvoudig. En van de opstanding der doden, logischerwijze, want dat is de basis van de hele heilsplan van God. Dat wil zeggen, een nieuwe schepping voortkomend uit het oude. Was voor Terlinde te moeilijk. Opstanding der doden. Maar goed. En van het eeuwig oordeel, wat uiteraard komt op de jongste dag, gaan we het niet over hebben. Dat is allemaal met betrekking tot aardse dingen enzovoort, deze oude schepping. En daarna zegt hij, en dit zullen wij doen. Staat zelfs ook, ik weet niet waarom dat ook staat. Ik vind het verdacht. Want de idee is natuurlijk, dit zullen wij doen. De vraag is, wat zullen wij doen? Antwoord, als je niet oplet heb je er niks aan. Maar wat zullen wij doen? nalatende het begin van het leven van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren. En dat zullen wij doen. En met het woordje ook, kan niet schelen hoe je het interpreteert, maar dat betekent dat er dan twee dingen zijn die ze gaan doen, of die hij gaat doen. Dan is het toch weer de melk en de vaste spijs. Maar er staat nou juist, nee, we gaan nou naar de vaste spijs. Heb u die? Ga nu naar de vaste spijs. En dan merkwaardigerwijs doet hij het dan nog niet. Nou, dat is het komische van, ik noem dat komisch, ik weet niet of dat het goede woord is. Maar ik vind het wel grappig. Dat moet opvallen. Want er staat er, want het is onmogelijk, degene die eens verlicht geweest en de hemelse gaven gesmaakt hebben, afvallig worden en want die weten te bekeren. Wat hij zegt is gewoon, ja, als je die dingen geleerd hebt, die eerste beginselen, en je laat ze daarna los, dan heb ik geen boodschap, daar kan ik niks meer aan doen. Moet ik dat jullie dan opnieuw vertellen? Dat weten jullie allemaal al. En als je het verder loslaat, ja, dan wat voor zin heeft het dan? Dat is wat hij zegt. Hij zegt, daar kan ik niks aan doen, dus ik ga toch voort. Maar hij ging nog niet voort, hè. En dan nog een keer, krijg ik gedeelte vanaf vers 9. Waar dan Abraham en de belofte van Abraham tot voorbeeld gesteld worden. En daarmee het geloof van Abraham. Hij geloofde God en het werd tot gerechtigheid gerekend enzovoort. En God had grote beloften aan hem gedaan en Abraham geloofde dat en wat dat maar is. En dan komt hij weer op dat hoogtepunt. Vers 20, het laatste vers van hoofdstuk 6. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek en hogepriester geworden zijnde in de eeuwigheid. Hoeveelste keer is dit? En nu gaat hij pas verder. Want deze Melchizedek was koning van Salem, priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging na het slaan der koningen enzovoorts. En Abraham betaalde hem tiende. En hij wordt voor eerst, vers 2, halverwege het vers, voor eerst wordt hij overgezet koning der gerechtigheid. En daarna ook was koning van Salem, het welk is koning des vredes. En de eigenaardigheid doet zich voor dat dat helemaal niet doorgedrongen is in christelijke traditie. Want men zegt, die man heette Melchizedek en dat is het dan. En wat die naam betekent, dat kan ze weinig schelen. En verder zegt men, er was een koning van Salem. En Salem was Jeruzalem. Jeruzalem was een hele oude stad, want die bestond al in de dagen van Abraham. Want Melchizedek was koning van Salem. Dat was Jeruzalem. Ontgaat ze volkomen. Er staat gewoon dat hij die namen droeg. Vanwege de betekenis, namelijk koning der gerechtigheid, Melech Tzadik, koning der gerechtigheid, en ook Melech Shalom, koning des vredes. Dat was het. En daarna is de discussie tot vandaag, wie was het? Wat was het dan voor iemand? En dan zeggen we, ja, koning van Jeruzalem of zo. Nee, wie het was, dat weten ze dan toch niet helemaal zeker. En dan krijg je allerlei gissingen. Maar het was gewoon de Heer zelf, hè. Dat weet u toch, hè. Heb je toch begrepen, hè. Melchizedek, dat is, die naam wordt voor de gelegenheid gegeven. Die titel wordt gegeven aan de engel des Heren. Namelijk aan de Heer zelf. Er is niks moeilijks aan. In de eerste plaats staat het, oh nee, dat mag ik niet zeggen. Dat kan ik zo niet zeggen. Maar dan blijft dus in de eerste plaats, het blijkt uit, Abraham gaf tienden aan Melchizedek. En dan zijn er altijd nog die lezen alsof het andersom staat, dat Melchizedek tienden betaalde aan Abraham. Dat maken ze er dan weer van. Zo van, was een plaatselijk koninkje van de een of ander stadje, dat heette dan Jeruzalem, of heette dan Shalom, Salem enzovoort. Wat een flauwe cult was de verschijning van de engel des Heren. En Abraham herkende hem meteen enzovoort. Maar dan zit je weer op datzelfde spoor. Het gaat over de Heer en wie hij is. In zekere zin avant la lettre, want Jezus Christus moest nog hoge priester worden officieel. Maar als zodanig wordt hij reeds voorgesteld in het Oude Testament. En Psalm 110 zegt dat dat nog geïmplementeerd moest worden, om zo te zeggen. Namelijk, de Heer heeft gezegd tot mijn Heer zit aan mijn rechterhand. En gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Toch? Psalm 110. Heb je alle schriftplaatsen gehad over Melchizedek in het Oude Testament? Genesis 14 en Psalm 110. En hier wordt uitgelegd dat het gaat over de Heer zelf. In zijn hemelse positie. Is het moeilijk om te verstaan? Nou, vooral omdat men het moeilijk gemaakt heeft. Vanwege alle theorieën die er ontwikkeld zijn over de figuur van Melchizedek. Maar waarom is dat ontstaan? Nou ja, ik zal het u wel vaker verteld hebben. Alles wat handelt in de Bijbel over het tegenwoordige werk van Christus wordt altijd, zo zonder meer, weggeredeneerd. Gewoonlijk naar het verleden en als het niet anders kan, naar de toekomst. Waarna men dus echt niet meer weet wat de Heer dan vandaag doet. Zie? En als het dus gaat over het priesterschap van Christus, redeneert men het weg naar het verleden. En dan beschouwt men hem als priester die hangt aan een kruis. Ik durf er nauwelijks wat over te zeggen, want ja, dat klinkt meteen zo verschrikkelijk arrogant. Maar het is nou eenmaal toch, moet voor iedereen duidelijk zijn, dat het kruis toch niet een altaar was waarop hij zich offerde. Een kruis is een slagbank, dat is niet hetzelfde. Ook in de Levitische eredienst niet. En hij was geen priester, want ditzelfde hoofdstuk. Is hetzelfde hoofdstuk? Nee, een bladzijde verder. In hoofdstuk 8, vers 4. Daar staat: indien hij op aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn. De Heer Jezus Christus. En in hoofdstuk 7, wel degelijk hetzelfde hoofdstuk. Een paar versen daarvoor. Namelijk staat. In vers 14, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is, over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Kortom, de Heer was geen priester. Dat kan ook niet eens, want hij was uit Juda. Had hij minstens uit Levi moeten zijn. En als u denkt dat dat een doorslaggevend argument is, moet ik u zeggen, nou, daar heeft men het volgende op gevonden. Let op, hoe ingewikkeld het is. Door al die discussies heeft men uitgevonden dat Jezus een neef was van Johannes de Doper. Toch? Dat klopt. Maar Johannes de Doper was uit Levi. Zowel zijn vader als zijn moeder ook, geloof ik. Weet ik nou niet zeker meer. Maar hij was uit Levi. En dan zeggen we, ja, dat waren familie, dus Jezus had ook Levitisch bloed uit Levi in zich enzovoorts. Heb je dat nog? Je kan het niet eens zo zeggen, want het bloed komt sowieso niet van de ouders. Het bloed van het kind komt niet van de ouders, dat weet u toch, hè? Dus je kan het niet eens zo zeggen, maar goed, dat is jargon. Zo vindt men dat uit. Want Christus, de hoge priester, de Heer Jezus Christus, is degene die stierf aan het kruis, punt. En hij is voor ons gestorven. Punt. Wat doet hij daarna? Niks. Hij zit een beetje aan de rechterhand Gods. Niks te doen. Nee. Nou, wat dan? Nou, hij blijft priester. Maar wat doet hij dan? Maar toen hij stierf aan het kruis, was hij geen priester. Hij werd het pas in zijn opstanding. Met als gevolg dan ook nog, dat als hij als priester iets moest offeren, dan kan hij dat pas gedaan hebben na zijn opstanding. Heb je dat? Dus ja. En als Melchizedek dan een type is van Christus, waarin dan? Daar blijf je mee zitten. Nou ja. En u begrijpt wat men dus gedaan heeft. Men heeft de vaste spijs überhaupt weggeredeneerd. Want het gaat per definitie inderdaad over het tegenwoordige werk en de positie van Christus. Maar daar heeft men geen idee van. Men kent hem alleen uit het verleden. En het is heel hardnekkig, hoor, dit wat ik u nu vertel. Heel hardnekkig. Vroeg of laat loop je er vanzelf tegenaan. Want dat is echt zo. Je komt er maar niet vanaf. Zelfs mijn grootvader, die dan nog netjes schreef, terecht. Priesters worden niet geacht te sterven, maar te leven. Ze worden slechts door de dood verhinderd te blijven. Staat hier ook, hè? In 7 vers 23. Enzovoort. Die had toch ergens even in een zin een uitdrukking over het Aaronitisch priesterschap van Christus. Aaronitisch? Dat kan niet. Hij was niet uit Aaron. Dat is een van de keren dat ik een woord uit geschrapt heb. Ja, het werk van mijn grootvader. Ik denk dat hij even niet opgelet heeft. Het kan een mens, kan gebeuren, maar ik spreek hem er later wel eens over, denk ik. Dat was wel de bedoeling. Aaronitisch priesterschap. Je komt er niet vanaf, hè? Maar je moet er vanaf, want het is niet zo. Nou, dat is het punt. Dat is die vaste spijs. En dat beeld van melk en vaste spijs, dat vindt hij ook in 1 Korinthe 3. 1 Korinthe 3, vers 1. Ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleeselijken, als tot jonge kinderen. Baby's. Als het jonge kinderen in Christus, ik heb u met melk gevoed en niet met spijs. Vaste hebben de vertalers ingevuld. Want gij vermocht nog niet, ja, gij vermoogt ook nu nog niet. Het kind verdraagt nog geen vaste spijs. Maar Paulus neemt het ze wel kwalijk. Want dat is iets wat het kind moet leren namelijk. Zie je? En daar staat er, want gij zijt nog vleeselijk, want enzovoorts. Dat wil zeggen, die melk heeft van doen met vleeselijkheid, met gericht zijn op de oude mens en dat soort dingen. En dat is de frustratie van de apostel Paulus in zijn relatie tot de Korintiërs. Dat is ook zijn doorn in het vlees. Dat is zijn boodschap over een positie van Christus, een werk van Christus in de hemel, dat hij dat niet aan ze kwijt kan. En eigenlijk is dat zo omdat ze de kruisiging van de Heer niet hebben geaccepteerd. Weliswaar als historisch feit, maar niet de consequenties daarvan. De consequentie is namelijk, is die van 2 Korinthe. U begrijpt nou waarom het Korinthe is. 2 Korinthe 5. Als één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. En dat moet men accepteren. Dat men naar de oude mens voor God gestorven is. En daarom zegt de apostel hier, 1 Korinthe 2, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en die gekruist. Vers 2 was dat. Maar in vers 1 al en daarna in vers 6 zegt hij dat hij wel degelijk wat anders heeft te verkondigen dan Jezus Christus en die gekruist. Hij beroemt er zich niet op, hij beklaagt er zich over. Dat is het verhaal, dat hij nooit aan de, nou ja, aan de echt geestelijke dingen toekomt. Zie? En dat is ook natuurlijk waar Petrus het over heeft. Dan heb ik de 3 schriftplaatsen gehad over melk en vaste spijs. In 1 Petrus, zei ik 1 Petrus, ja, dat is correct. 1 Petrus 2. Vanaf vers 1 dan maar. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. Achterklappingen. Hoe heet het? Wozo, hè? Woordzoekers. Achterklappingen. Ja. Maar daar gaat het om in de wereld. Dit dus, hè? Kwaadheid, bedrog, geveinsdheid, nijdigheid, achterklappingen. Je zit meteen weer bij een praatprogramma. Van de televisie. Kan niet schelen van wie. Het is altijd dit. Het gaat alleen maar over dit. Ja. Leg het af. En als nieuwgeboren kinderkens, baby's, zijt zeer begeerig naar de redelijke, redelijke wil zeggen het woord betreffende, de reden, het woord, logikos, dat woord is het, logisch, van de logos, het woord, naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij door dezelfde, door die melk, mocht opwassen, en hoort er nog achter te staan, tot zaligheid. Heb je dat al ingevuld, ooit eens een keer? Heel goed. Dat hoort er echt te staan in latere versies, vertalingen, staat het er ook echt, hè? Opdat gij door dezelfde mocht opwassen, tot zaligheid. Dat wil zeggen, tot volwassenheid. Zie? Maar let op dat er staat als nieuwgeboren kinderkens. Ik denk dat wij in het algemeen niet nieuwgeboren kinderkens zijn. Omdat we al wat langer meegaan, ook als kinderen gods, zal ik maar zeggen. Dat betekent dat we die melk al achter de rug hebben, als het goed is. Misschien niet, dat weet ik niet. Maar toch. Hè. Maar het begint met die melk, die dingen die we net opgesomd hebben uit Hebreeën hoofdstuk 6... Dat is, dus ik discussieer niet meer over dopen en over de leer der dopen, zal ik maar zeggen, en over geloof in God. Ik ben altijd geneigd te zeggen, de duivel gelooft ook in God in de zin van dat hij bestaat. Maar, en de Heer zegt, jullie geloven in God, gelooft ook in mij. Gaat een stap verder. Zie? Dat soort dingen, die basale dingen, ja, heb ik u wel eens verteld waarschijnlijk. Broeder Kleinane, wat denkt u van de kinderdoop? Zei iemand 45 jaar geleden of zo. En toen zei ik, dat denk ik helemaal niet over. Zei, nee, daar komt in de Bijbel niet voor. Nou, dat heb ik geweten, zeg. Brieven van het hoofdbestuur uit Doorn. Van de Brandpunt Bijbelscholen. Dat had ik nooit mogen zeggen. Want moest er rekening mee houden dat er mensen waren die aanhangers waren van de kinderdoop. En ja. Ik heb het er ook niet zo heel lang uitgehouden, moet ik eerlijk zeggen. Maar wat denk je? Ja, het staat niet in de Bijbel. Waar zou het erover hebben? Kijken of we het toch, of onze eigen ideeën dan toch met hier en daar een tekst kunnen onderbouwen. Zo van dat het toch moet kunnen. Omdat het toch goed bedoeld is. En we er goede redenering omheen kunnen produceren. Onderbouwen heet dat. Hè? Weet je wat het is onderbouwen? Je maakt eerst het huis en daarna maak je het fundament. Dus onderbouwen. Ik wens u sterkte. Ach, het is zwart-wit geredeneerd natuurlijk. Het is natuurlijk zo, ik doe ook wel eens uitspraken en dan wilt u dat het onderbouwt. Want hoe kom ik daarbij? Joh? Dat is zo. En dat is natuurlijk de omgekeerde volgorde. De normale volgorde is, je leest het in de Bijbel, je gelooft het en zo bouwt het op. Tot een huis, om zo te zeggen. Tot een bouwwerk, ja, een gebouw. Maar het begint met melk. Melk in het Hebreeuws is galaap. Dat interesseert u geen bal. Maar ik zeg het toch maar. Maar die drie letters van galaap. Want klinkers bestaan niet. Dus de geet en de lamet en de, wat zei ik, de beet. Bij elkaar levert op een getalswaarde van 40. En 40 staat voor deze oude vergankelijke wereld. Dat weet iedereen. Dat is melk. Melk komt ook van de moeder. Dat staat voor de aarde, moeder aarde, de oude wereld enzovoorts. Dat heeft een functie in het begin, maar dat moet dan na enige tijd afgelopen zijn. Nou, hoeveel tijd? Ja, daar zijn dikke boeken weer over geschreven, of het wel wenselijk is. Hè? Het enige wat we hebben kunnen vinden in de Bijbel is dat dat zo'n 5 jaar duurt en dan krijg je de spinning. En de spinning is toch iets bijzonders. Ik vind het een raar woord. Ik dacht altijd dat het ontspinning zou moeten zijn, maar Ik begrijp die dingen soms niet. Maar dat is het woord ervoor, de spening. En dan, en dat betekent niet meer van de moeder, maar van de vader. Niet meer de melk, maar de vaste spijs. Moet een keer gebeuren. En voor zover ik een periode ben gevonden, was het 5 jaar.
Hè?
Nee, ja, het was na 5. Als Isaac 5 jaar is, wordt hij gespend. Dat is net, dus met enige moeite is dat uit te rekenen. Het staat er niet bij, maar het is uit te rekenen. Maar ga ik niet voordoen, want het maakt verder ook niks uit natuurlijk. Hè. En bovendien, als je niet naar de vaste spijs gaat, je blijft bij de melk, dan krijg je Engelse ziekte. Dat heet zeker anders tegenwoordig. Dat heet Engelse ziekte. Hè? Ja, er zal wel een andere naam voor zijn in het Latijn. Maar in gewoon Nederlands was het de Engelse ziekte. En dan krijg je krijg je kromme benen en zo kromme. Ja, inderdaad. Dat bottengestel, dat benengestel, dat ontwikkelt zich niet, wordt slap. Of blijft slap. Of blijft van plastic. Dat is met baby's is dat wel handig. Dan kun je het nog eens laten vallen, het kind. Zonder dat het wat breekt. Toch? Nee, dat is echt waar. Toen waar. Ja. Ja. Nou, oorspronkelijk is het ook opgevouwen. Oorspronkelijk is het ook opgevouwen. En dan, nou ja. Maar dat heet, ik weet niet waarom het Engelse ziekte heet, maar... Ik heb geen idee. Doet er ook helemaal weinig toe eigenlijk. Maar het is zeer ongezond. Ik ken zelfs mensen die beweren dat melk sowieso ongezond is. En ik ken mensen die roepen dat melk is voor kalfjes, maar niet voor mensen. Daar is ook wat voor te zeggen. En dan heb je nog hele volkstammen. Mag ik dat woord gebruiken, alstublieft? Er zijn hele volkstammen die met melk helemaal niks kunnen. Want die kunnen het niet verwerken. Daarom stuurden wij vroeger de melkpoeder stuurden we naar Afrika. Maar Afrikanen kunnen met die melk, lactose, hoe heet dat spul? Kunnen ze niks, dat verwerken ze niet. Hoe noordelijker het ras is, bestaat het ook nog, een ras? Hoe noordelijker het ras is, hoe beter het met melk kan omgaan. Dus melk is goed voor elk, maar... Voor sommigen toch niet. Daar hebben we het nog niet eens over mensen die sowieso geen melk verdragen. Dat staat ook nog. Maar ik hoop dat het nu duidelijk is. Hè. Het is niet maar een gradueel iets. Het is melk of vaste spijs. En daar zit een soort drempel tussen. En die drempel heeft van doen met het verschil tussen aardse en hemelse dingen. En daar lopen we altijd tegenop. Dat zo weinig mensen, ook onder gelovigen, bijbelkennis hebben en daar interesse voor hebben, komt omdat ze geïnteresseerd zijn in zichzelf. En hooguit nog vragen, wat zegt de Bijbel over? En hebben ze zelf een onderwerp bedacht. Dat is meestal geleend van wat de wereld bezighoudt. Ik ga geen voorbeelden noemen, want daar liggen allemaal voor de hand. Wat zegt de Bijbel over? Ja, over onze problemen. Gewoonlijk niks. Nee. De Bijbel zegt wat over wie de Heer is en wat Hij doet. En dat is dat gebed in Efeze. Zo kwamen we hier allemaal op. Hè? Dat is dat gebed in Efeze. Eerst in Efeze 1. Nog. Het gedeelte vanaf vers 16... opdat wij zouden weten, vers 18, welke zij de hoop van zijn roeping en zijn heerlijkheid, zijn erfenis, zijn kracht enzovoorts. Dat is die drempel van melk naar vaste spijs. En na die uiteenzetting, waarvan ik u zei, dat houdt hier op in hoofdstuk 3, vers 12, krijgen we dus weer een gebed. Zodat we aan het eind van de avond toch nog bij het volgende vers aankomen. Ja. Daarom bid ik dat gij niet bezwijkt. Dat wordt altijd vertaald met vertraagt, dat gij niet bezwijkt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. Dat is een wat moeilijke formulering voor de positie van Paulus als de gevangene in de Here die deze brieven schrijft om ons te onderwijzen aangaande de tegenwoordige positie van Christus en daarmee de positie van de gemeente. Hij zegt, en blijf erbij. Dat zijn gelijksoortige woorden als die we lazen in Hebreeën 5 en 6. Zwaar om te verklaren enzovoort, maar we gaan toch verder. En hier is het, ik bid u dat gij niet bezwijkt, niet afhaakt. Blijf bij deze dingen, enzovoorts. En dan komt net zo'n gebed eigenlijk, maar nog uitgebreider. En misschien ook wat gedetailleerder, dat kan ik zo niet zeggen. Maar het komt. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar zo ongeveer begon ook dat eerste gebed in hoofdstuk 1. Opdat hij u geven naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht. Herkent u de woorden? Heerlijkheid, kracht. Dat zijn de woorden ook uit 1 vers 18 en 19. De heerlijkheid van zijn erfenis en uitnemende grootheid zijn er kracht. Het zijn echt dezelfde woorden. En ook echt met dezelfde strekking. Maar nu is het niet meer alleen zijn rijkdom, zijn erfenis, zijn roeping, zijn kracht. Maar nu is het meer met nadruk dat wij aan die erfenis, die roeping en die kracht hebben deelgekregen. Zie? En dus is het gebed opdat hij u geeft naar de rijkdom van zijn heerlijkheid met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. Opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in liefde geworteld en gegrond zijt en ten volle kon begrijpen met al de heiligen enzovoorts. Zie, nou wordt het als het ware een duw gegeven. Het ging over Christus, maar wij hebben daar deel aan. Je weet nu wat het is ongeveer. Daar hebben wij deel aan. En dat die overgang moeilijk schijnt te zijn, drukt zich uit in die twee gebeden. Eén ter opening en één ter afsluiting. Over de inhoud van het gebed hebben we het dan vervolgens weer de volgende keer. En wij sluiten op deze avond af met gebed. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer mochten samenkomen rondom uw woord. En deze woorden tot ons mochten nemen die ons spreken over wie u bent en wat u doet. En we danken u dat we hierdoor leren verstaan in welke positie u ook ons gebracht hebt. Omdat u ons met Christus hebt opgewekt en gezet in de hemel, maar ook deelgenoot gemaakt hebt van elke geestelijke zegening in Christus. Zodat we mogen leren verstaan dat wij eerstelingen geworden zijn van een nieuwe schepping. En dat het leven, de geest van Christus is die in ons is. En die in ons ook zal vrucht dragen. Zodanig dat wij opwassen tot zaligheid. Dat wij geheiligd worden, bekwaamd worden voor onze dienst aan u, niet alleen in de tijd die we hier op aarde hebben, maar in bijzonder voor tijd en eeuwigheid. Want daartoe hebt u ons wedergeboren, dat wij eeuwig leven zouden ontvangen, deelgenoten zouden zijn van die nieuwe schepping waarin gerechtigheid woont en waarin zonde en dood zijn verdwenen. We danken u daarom dat we in dat bewustzijn mogen leven en over alle omstandigheden van deze duistere wereld mogen uitzien naar die heerlijkheid die u beloofd hebt en die aan ons zal geopenbaard worden. Daarom, op grond van uw beloften, bevelen we ons aan bij de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.